Kerst. De opdracht in de tempel kennen we als een kerstverhaal, maar is geen kerstverhaal. Hoeveel tijd zat er tussen kerst, de geboorte van de Heer Jezus en de opdracht in de tempel? Quizvraag. Ik zie hier vooraan hele moeilijke gezichten, dus ik ga het gewoon verklappen. Ergens half januari, zullen we maar zeggen. Nee, half februari. 40 dagen. 40 dagen. Ik wil jullie meenemen naar een ets van Rembrandt. Of eigenlijk, ik wil jullie graag iets voorlezen uit een ets van Rembrandt. En die gaat over de opdracht in de tempel. We kennen de geschiedenis. Mag ik de volgende dia even, Luc? Misschien is het, ja, ik ga er gewoon een paar keren, ga ik het maar zeggen. Het zijn maar een paar plaatjes. Dit is de ets waar het over gaat. Ja, je mag hem, ja. Gewoon één keer drukken, dan komt hij vanzelf. Ja. Dit is het plaatje waar het over gaat. Daar gaan we zo even naar kijken. Hier uit dit plaatje wil ik jullie graag iets voorlezen. Het gaat over de geschiedenis in Lucas 2 aan het eind. Mag ik de volgende dia? En dan gaan we die even lezen. Dat is vanaf vers 22 tot en met vers 32. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was. Van Maria en wellicht ook Jozef. Brachten ze hem naar Jeruzalem om hen aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. En dan gaan we iets verder, de volgende dia, vanaf vers 39. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. Het slot van Lucas 2. Mag je wel even naar de volgende, Luc? Wat zien we hier? Wat valt je op als je dit schilderij bekijkt?
Wat zou je er een keer gezegd dat het mooi en dicht is?
Licht en donker. Contrast tussen licht en donker. Heel opvallend, hè? Heeft Rembrandt vaker natuurlijk. Dus goede binnenkomer. Dat is een hele goede. Staat bij mij ook bovenaan. Wat valt nog meer op? Job? Dat voornamelijk in het midden licht is. Ik vertaal het gelijk eventjes voor de toehoorders via de ringleiding. Dat het in het midden licht is, heel goed. Het licht laat zien waar het eigenlijk om gaat. Komen we straks nog op terug. Wat valt je nog meer op?
De hoge priester.
De hoge priester, wat valt je daaraan op?
Poeh.
Heel donker, maar duidelijk herkenbaar. Jazeker, heel goed.
Echt
groot en nors kijkend, jazeker. Hoe?
Misschien wel neerkijkend.
Neerkijkend. We lezen uit Rembrandt. Wat ook opvalt, is dat bij de opdracht in de tempel, dat Jozef en Maria hun kindje Jezus opdragen aan de tempel en een offer brengen. We zien hier dat Simeon Jezus in zijn armen heeft en helemaal Jozef en Maria in een hoekje zitten. Die staan er in het donker een beetje heel nederig op een afstandje. Maar Simeon, die draagt Jezus op. Het staat niet in de Bijbel. Rembrandt plaatst twee gebeurtenissen bij elkaar. Dat valt op. En wat Job zei, rond Jezus is het licht. Maar even naar de volgende dia. Luc. We zoomen even in. Het gezicht van Jezus is in de schaduw. Daar komt helemaal geen licht vandaan. Komt wel licht vandaan. Maar Rembrandt heeft gezegd van nu even niet. Het gaat in deze geschiedenis, bij deze plaat, gaat het even niet dat Jezus centraal staat. Maar die twee, Simeon en die hoge priester waar we het net over hadden, die staan in het licht. Die trekken de aandacht. Jezus even niet. Dat is heel raar. Dat is echt heel bijzonder. Moet je voorstellen dat Rembrandt deze geschiedenis heeft gelezen en dan nadenkt en denkt van hij is gewend om dat licht uit de kribbe te laten stralen, om het licht van het kruis te laten stralen, om het licht van Jezus af te laten stralen. En hier gaat hij heel bewust met zijn pen op die metaal gaat hij zitten krassen om dat maar donker te maken. Hij legt heel bewust een deken van schaduw over het gezicht van Jezus. Waarom? Omdat hij hier een evangelie wil vertellen. Omdat hij hier een boodschap wil vertellen. Hij laat het contrast zien tussen Simeon en die hoge priester. Mogen we even naar de volgende? Dat is dan gelijk de laatste dia, dan hebben we het hele schilderij weer. Hier links, dan zien we arme, bescheiden, gehoorzame, toegewijde, heilige, gelovige mensen. Rechts zien we eigenlijk helemaal geen hoge priester. We zien daar wel de hoge priester. We herkennen hem direct als de hoge priester. Die man die daarachter staat met die mega scepter. Die herkennen we als een tempeloverste of als een wetgeleerde. Alle kunsthistorici die dit schilderij beschrijven, het zijn er overigens maar heel weinig. Want deze wordt heel weinig besproken. Die herkennen allemaal en wij zeggen gelijk dat is de hoge priester. Maar dat is de hoge priester helemaal niet. Want de hoge priester heeft een heel eenvoudig gewaad. Of hij heeft een heel mooi gewaad, maar dat is voorgeschreven door Mozes, door de Heer. Maar dit wat hij hier aan heeft, dat is rijk, dat is protserig, dat is verheven. Het is een en al pracht en praal. Het is verheven. Daar straalt alleen maar rijkdom en macht uit. Links armoede, rechts rijkdom. Links bescheidenheid, rechts verhevenheid. Rechts, misschien wel, jullie zeiden het al, hij kijkt neer. Hij kijkt neer. Hij kijkt neerbuigend. Hij is zelf ingenomen. Hij is zelf voldaan. Opgeblazen, zou Paulus het later schrijven in een van zijn brieven. Links, mensen die arm van geest zijn, die bescheiden zijn. Die vertrouwen op God. Die doorhebben wat er aan de hand is en daar blij om zijn. Links, hier de blijdschap. Kijk naar dat gezicht van Simeon. Dat koppel je ogenblikkelijk aan die lofzang. Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Simeon heeft Jezus in zijn armen en prijst God. En die man daar rechts, die man daarachter, die staan te kijken en die kunnen geen plek vinden voor hun rijkdom, protserigheid, eigendunk. Dat matcht gewoon niet, het komt niet bij elkaar. Het licht heeft geschenen in de wereld, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Wat je nog meer ziet, die man is ook een beetje in verwarring. Hij heeft in zijn handen het wetboek. We hebben dat gelezen aan het eind. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, gingen ze terug. Ze kwamen daar iets doen volgens de wet van de Heer. En de hoge priester zei, van wat jullie hier doen, is dat volgens de wet. En hij raakte in verwarring, want hier gebeurde helemaal niet wat voorgeschreven was. Er waren geen duiven, er waren geen tortelduiven. De ouders die waren er, die zaten verderop. Er zit daar een oude man, die wel vaker daar in de tempel was. Die heeft dat kind in zijn armen. Hij toetst aan de wet en hij loopt vast. Hij vindt geen offers, maar hij staat oog in oog met aanbidding. Die hoge priester en die tempeloverste, of die wetgeleerde, dat zijn geestelijke leiders. Geestelijke leiders. Moet je voorstellen wat er gebeurt als geestelijke leiders toen en nu de Heer Jezus ontmoeten. Dat vraagt om een keus. Dat is het effect van toetsen aan de wet. Voor ons allemaal een gigantische boodschap die Rembrandt ons hier voorhoudt. Als je oog in oog komt te staan met de Heer Jezus, dan moet je niet meer toetsen aan de wet. En als een geestelijk leider dan de neiging heeft om jou te toetsen aan de wet, om een lat, een meetlat aan te leggen langs jouw geestelijk leven, dat jij het gevoel hebt, doe ik het wel goed. Ik moet dit of dat om zo en zo te leven. Ik moet beter zus of zo. Ik moet beter dit of dat. Of ik schiet tekort. Of zelfs ik moet in mijn leven de Heilige Geest meer de ruimte geven. Op het moment dat een geestelijk leider bij jou, bij mij, die indruk wekt. Die vraag oproept. Ik moet meer van dit, ik moet meer van dat, ik moet meer van dat, ik moet meer van dat. Dan is dat een geestelijk leider aan de rechterkant. Toetsen aan de wet is machteloos. Dat licht is in de wereld gekomen om de wet te vervullen. En wat er dan gebeurt, is vrijheid. Dan ontstaat er leven. Dan ontstaat er acceptatie van het licht. Dat komt van binnen. Kijk naar Simeon, hoe die de Heer looft. God vertrouwt zich in zijn Zoon aan ons toe. Het wonder van Kerst. Ik loop daar heel makkelijk vaak makkelijk overheen. Dat Gods Zoon, die eeuwige Zoon, de Schepper, het Woord, het levende Woord, dat hij als een hulpeloze kleine baby geboren is. In een stal, dat benadrukt dan natuurlijk de armoede. Maar God vertrouwt zich aan jou en mij toe. God, die eeuwige Schepper, vertrouwt zich aan jou toe. En hij vraagt, wil jij jezelf aan mij toevertrouwen? Of hou jij je vast aan de wet? Zo moet het, zo moet het, zo moet het. Zo werkt God. Dit wil God van mij. Zo werkt de Heilige Geest. Dit moet ik doen in mijn leven. Dat moet ik laten in mijn leven. Of vertrouw je aan mij toe? De vraag die Rembrandt ons hier stelt, denk ik. Twee mannen tegenover elkaar. Stel dat dit kind in jouw armen wordt gelegd. Dat je zo zit en dat Jezus in je armen wordt gelegd. God zelf. De schepper van hemel en aarde. De Almachtige. Weerloos, hulpeloos. Hij vertrouwt zich aan mij toe. En als ik ga lopen, ik struikel over een losliggende tegel. Je hebt een kind in je armen. Een kwetsbare baby. God heeft het lef gehad, sorry dat ik het zo zeg, om zichzelf helemaal aan ons toe te vertrouwen. God zelf is ons grote voorbeeld. Laten wij ons alsjeblieft helemaal aan God toevertrouwen. Laten wij niet meer toetsen aan regels, aan wet. We schieten dan tekort. We lopen vast in onze eigen dunk. Vertrouw je toe aan Hem die zich helemaal aan jou heeft toevertrouwd.